We stegen op en toen maakten we een draai naar links. Een hele grote draai naar links. En toen ineens ging je weer naar rechts. En toen zag ik de zon 4 of 5 keer, moet je me bijhouden. Dus we hebben 5 rondjes lopen draaien. Nee, we hebben 3 rondjes gedraaid. Toen zei hij ineens van, we zijn nu aan het draaien, de kleppen gaan niet hoger. We kunnen niet hoger gaan, omdat de drukcabine niet werkt.
En hadden jullie toen het idee dat er iets goed mis was? Of hoe was het gevoel in de cabine?
Spanning, warm, hyperventilatie. Iedereen zat te wachten, want we zijn nog bezig met opstijgen.
En hoe hoog zaten jullie toen dit gebeurde?
3000 voet.
Ja, hij cirkelde, dat gaf jullie het idee van er is iets mis. Wat werd er onderling gezegd in de cabine?
We gaan terug. En dan draaien we nog een rondje. Bij de derde zei hij dan van dat er iets mis is. En dat hij dan de fuel gaat verbruiken. En daarna keren we terug. Toen draaide hij nog een keer een rondje of 3. En toen zei hij dat we over 4 minuten gaan landen. En toen gingen we landen.
Hoe was het gevoel op dat moment?
Nou, in de ogen van de mensen zag je dat ze keken je dood aan staan. Ja, ik...
En bij uzelf?
Nou, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Ik vond dat er niks vervelender aan was. Maar na het landen, toen pas drong tot me door dat er goed mis kon zijn.
Tijdens de landing is een aantal passagiers misselijk geworden. Zo heeft een zwangere vrouw moeten overgeven. Pas na het verlaten van het vliegtuig, maar nog steeds op de landingsbaan, dringt het tot de mensen door wat er gebeurd is.
De meeste mensen, toen ze pas buiten kwamen, realiseerden ze zich en die gingen ze plat op de grond liggen en huilen. En weet je, de spanning kwam toen naar boven.
Het was emotioneel?
Ja, het was heel emotioneel.
En u zegt dat het gebeurde eigenlijk pas na de landing, dat men door had wat er aan de hand was?
Ja, precies.
Waren er ook mensen boos?
Nee, heel verpond, maar er was niemand boos. Waarom ik het zeg, want later, toen dit allemaal een beetje voorbij was, toen we de briefing hadden gehad, vond ik vanuit mijzelf dat de mensen heel snel achter de piloot en de stewardessen waren van het is wel goed, we gaan weer terug.
De briefing waar de heer Sprang naar verwijst wordt een uur na de voorzorgslanding gegeven door de stewardessen van DAE. Ze willen de passagiers zo snel mogelijk weer terug in het vliegtuig en verzekeren de mensen dat het veilig is. Omdat niet iedereen overtuigd is, wordt de co-piloot erbij gehaald. De meeste passagiers zijn dan wel gerustgesteld, maar voor de voormalige onderhoudsmonteur van Fokker is dat niet voldoende.
Hij was heel onduidelijk. De informatie wat ik nu heb, dat ik weet wat er is gebeurd, heb ik van de piloot zelf. Maar de co-pilot was heel onduidelijk.
En u heeft de piloot zelf gesproken?
Ja, ik heb de piloot zelf gesproken.
En wat heeft de piloot u gezegd?
Die piloot heeft gezegd van door de warm weer zijn die vliegtuigen zijn niet eigenlijk gemaakt voor deze konterij waar het heel warm is. En die kleppen dan krijgen dan valse informatie binnen. En als ze valse informatie binnenkrijgen dat het te warm is, terwijl het niet te warm is, dan blijven ze dicht.
DAE is een Curaçaose maatschappij, daar kan het ook behoorlijk warm zijn. Dus is die verklaring voor u acceptabel?
Nee, helemaal niet.
Heeft u dat ook aan de piloot voorgelegd?
Ja. En ik zeg, als je dit van tevoren weet, waarom neem je geen maatregelen ervoor? Heb ik hem gevraagd.
En wat was zijn antwoord?
Wist hij niet, want hij was niet de technici.
Hij wilde u geruststellen, maar het lukte niet helemaal.
Nee, mij lukt het niet zo snel.
Meneer Sprang besluit niet mee te gaan. Want hij stelt dat DAE een probleem heeft dat zich nu 2 keer in kort tijdsbestek bij 1 en hetzelfde toestel heeft voorgedaan. En dat je daardoor uitvoerig moet testen. Dat was in zijn ogen een uur na de noodlanding nog steeds niet gebeurd.
Ik heb een beetje verstand van vliegtuigen en ik weet dat je na zo'n snelle test... Ik vond geen test. Eventjes uitproberen en het gaat open en het gaat dicht. Er zijn verschillende manieren om iets te testen in de vliegtuigbranche. Je kan hem kort testen. Je kan hem ook langdurig en goed testen om te kijken waar het vandaan komt dat die problemen zijn. Ze weten ervan. Ik vind dat je een oplossing ervoor... Als je weet wat het probleem is, zorg voor een oplossing. En niet daarmee blijven spelen. Het zijn mensenleven.
De heer Sprang besluit zijn oude collega's die vroeger bij Fokker hebben gewerkt en nu op Curaçao bij DAE in dienst zijn, te bellen. En hen te vragen hoe het zit met het onderhoud. Zijn antwoord is schokkend.
Ik heb nog collega's die op Curaçao rondlopen. Ik heb ze ook meteen gebeld en gezegd, hoe kan dit nou? Trots voor ons en dan gaan ze zo met het vliegtuig om.
Ja, en wat zeiden die collega's van u?
Om eerlijk te zijn zeiden ze dat de onderhoud wat wij gewend waren vroeger met vliegtuigen hier te veel verwaarloosd worden.
DAE die doet een ander onderhoudsschema dan u in Nederland gewend was?
Ja, dat in Nederland gewend was.
Beoordelen die collega's van u ook dat onderhoud? Is dat veilig genoeg?
Die beoordelen dat het niet veilig genoeg is, nee. Als je een vliegtuig maakt, dan maak je bepaalde procedures. En die procedures moet je gewoon volgen om de levensduur van een vliegtuig en de veiligheid van het vliegtuig. Hoe noem je dat? Ja.
aldus de voormalige Fokker-onderhoudsman meneer Sprang. Vanmiddag om 5 uur komt hij, 24 uur later dan gepland, aan op Hato.